Is de Bijbel een geschiedenisboek? Heeft de slang gesproken? Liep Jezus echt wel over het water? Mag de vrouw op de kansel? Mag een priester trouwen? Mag je een homoseksuele relatie inzegenen? Zijn transgenders welkom aan het avondmaal? Zomaar een aantal vragen die je kunt tegenkomen binnen de verschillende kerken. Een vragenlijst die je eindeloos kan uitbreiden. Vragen die ook de verdeeldheid binnen het christendom pijnlijk aan het licht brengt. En dat met alle gevolgen van dien. Conflicten tussen gemeenschappen, conflicten in gemeenschappen, ruzies, scheuringen, ontkerkelijking. Wereldwijd. En in onze samenleving, onze Nederlandse samenleving, zien we dan ook nog daarbij de groeiende ontkerkelijking. Want voor de meerderheid van de mensen in onze samenleving doet God er niet meer toe. En met name jonge mensen groeien massaal op zonder enige kennis van of verbondenheid met het geloof. Wie is God? Orthodox, evangelisch, rechtzinnig, vrijzinnig, behoudend of progressief? Ik vraag me wel eens af, zou God dat in zijn wijsheid zo bedoeld hebben, in zijn schepping? Of is het een mens die in zijn letterlijke eigen wijsheid dat allemaal maar zo bedenkt? Ik ben nu een tijdje met emeritaat, met pensioen. En dan merk je dat je, ondanks je verbondenheid met je eigen traditie, dat je steeds meer afstand neemt van dat kerkelijke gedoe. Wat allemaal moet en wat allemaal hoort. En hoe het zit. En dan denk ik wel eens, het zou in onze samenleving, hier in ieder geval in Nederland, wat is wat dichtbij, zou tijd worden voor een nieuw begin van het geloven met elkaar. In dat gezeuren wat men allemaal kent, laten we weer eens bij God komen. Laten we maar gewoon weer, zoals in het verhaal van vandaag, waarin Jezus op stad ging om leerlingen te vinden. Laten we opnieuw beginnen. Jezus werd gedurende de eerste 40 dagen in het verhaal bij Matthäus, voordat hij ging zoeken naar leerlingen, voordat hij met dat nieuwe begin zou beginnen, werd hij door de duivel op de proef gesteld in de woestijn. Een prachtig verhaal met symbolische verwijzingen naar de tocht van het volk Israël door de woestijn, door onder leiding van Mozes. U weet wel, de vlucht uit Egypte. Op de proef gesteld door de duivel. En ik heb daar altijd wat mee zitten worstelen. Want de duivel, is dat de tweede god die er is? We hebben toch maar één god? Maar de duivel is natuurlijk geen tweede god met kwade bedoelingen tegenover de God van Israël. Elke Joodse en Joods-christelijke lezer van Matthäus zal begrijpen dat de duivel een verwijzing was naar al datgene wat ons van Gods wil en van Gods weg af wil houden. Het gaat over die menselijke eigenschap om te denken dat we het allemaal wel beter weten en beter kunnen dan God. En dan gaat dat zo ver dat we het ook wel zonder God kunnen. Jezus als mens van vlees en bloed wist de verleidingen te weerstaan, die weerleidingen te weerstaan, zodat de weg geopend werd voor een nieuw begin. Zo ongeveer leg ik het maar voor mezelf uit. En dat nieuwe begin begint ellendig, het begint met de dood van Johannes de Doper. Diezelfde Johannes die Jezus had aangewezen als zijn opvolger, als de Messias. Johannes en Jezus, mensen die allebei het traditionele geloof van hun tijd, van die dagen, van binnenuit wilden vernieuwen. Ondanks hun verschillende aanpak, want in Johannes, zo stel ik me dat voor, dat heb ik op de zondagsschool meegekregen. Nou, daar hebben die kamelen met die mantel aan en die sprinkhanenat en zo'n ruwe kerel. En Jezus die toch wel een beetje een tegenpool was, hè? Geduldig en vergevend en verzoenend en verbindend. En toch zaten ze min of meer op hetzelfde spoor. Johannes en Jezus waren zonder meer, ik noem het woord maar, ketters in de ogen van de geestelijke elite. Geen wonder dat Jezus vluchtte weg van de streek rond Jeruzalem toen Johannes was vermoord, om het leven was gebracht. Het werd er te gevaarlijk. De tegenstand was te groot. En eerlijk gezegd, je kreeg het toch niets voor elkaar. In dat bolwerk van traditionalisme, in het bolwerk van die geestelijke elite die alles naar hun hand wilde zetten. Het bolwerk van mensen die zichzelf toch wel heel voornaam vonden. Jezus vluchtte. Ging naar het noorden van Israël. Misschien om later weer terug te komen. Je weet wel, over een paar jaar. Met Pasen. En daar in Galilea, het gebied van Joden en niet-Joden, begon Jezus zijn missie. Een prachtige uitvalsbasis aan de rand van het meer van Galilea, zodat je over het water kon gaan, maar ook over het land, wat maar uitkwam, wat maar goed was. Zo kon je op veel plaatsen terechtkomen. De velden waren wit om te oogsten daar. Want de macht van die geestelijke elite daar in Jeruzalem, die macht, die speelde daar nauwelijks een rol. Maar voordat Jezus met zijn boodschap begon, verzamelde hij eerst 12 leerlingen. En laten we nou eerlijk zijn, Jezus was daarin niet uniek. In het aanwijzen van 12 leerlingen. Want dat gebeurde veel vaker, dat er rondreizende rabbies waren die 12 leerlingen hadden en met die 12 leerlingen door het land heen trok, van dorp naar dorp, van synagoge naar synagoge. En elke rabbi wees ook 12 leerlingen aan, want die leerlingen verwezen dan ook naar de 12 stammen van het volk Israël. En bij het aanwijzen van de 12 maakte Jezus in ons verhaal meteen al duidelijk wat er van hen verwacht werd. Zij zouden vissers van mensen worden. En natuurlijk denken we, oh ja, zieltjes winnen voor de kerk. Maar die was er in Jezus' tijd niet. En daar ging het ook niet om. Jezus trad in de voetsporen van Johannes de Doper, die mensen daar aan de Jordaan had opgeroepen tot een nieuwe geloofshouding, inclusief een nieuwe levenshouding. Hij riep mensen aan de Jordaan op tot een totaal andere mens zijn. Tot een mens te worden van Gods schepping. En we moesten als het ware afscheid nemen van het oude leven, letterlijk alles van je afspoelen, zo werd je gedoopt, En een keuze maken voor dat andere leven. Het leven onder Gods heerschappij. Een leven wat opriep tot een andere levenswandel. Maar Jezus doopte niet, zoals Johannes. Jezus probeerde mensen te genezen. Mensen moesten geholpen worden in een doffe ellende van uitbuiting, van onderdrukking, van armoede, honger en ziekte. Mensen moesten genezen worden van die stilstand in het leven, van het is nou eenmaal zo zoals het is. Mensen moesten genezen worden en beter worden. En de ogen openen in een andere wereld. Zelfs de profeet Jesaja werd aangehaald om dat te onderstrepen. Zij die woonden in de schaduw van de dood, worden door het licht beschenen. En door armoede en ziekte en honger en onderdrukking en noem alle ellende maar op die je kunt bedenken, leefden de mensen in de schaduw van de dood. Ook daar bij Galilea. Maar God kiest partij voor die leven, voor mensen die leven in de schaduw van de dood. Maar niet door een eenzijdig ingrijpen van Jezus, van ik genees u en gaat u maar. Niet door zijn leerlingen die het wel even opknapten of door God die zou ingrijpen. Nee, want de veranderingen komen niet uit de hemel vallen. Maar ze beginnen als mensen in het ware leven gaan staan zoals God het bedoeld heeft. Wanneer Jezus zegt, kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij, lijkt Jezus te willen zeggen dat er een relatie is tot het in, tot inkeer komen en de nabijheid van het koninkrijk. Het heeft iets met elkaar te maken. En dat tot het inkeer komen, mensen gebruiken ook wel het begrip bekering. Dit is niets anders dan je omkeren tot God. En door je omkering tot of naar God, het is maar hoe je het wilt, ga je de werkelijkheid op een andere manier zien. Met andere ogen bekijken. Want de werkelijkheid is helaas vaak niet wat God bedoeld heeft. Maar door die omkering wordt die werkelijkheid als het ware veranderd. Dan komt er iets in je zolos, waardoor je leert dat het zo niet kan en dat het zo niet bedoeld is door God. We hoeven vandaag de dag niet veel moeite te doen om te zien dat er heel veel mis is in onze wereld. En veel mensen kijken er liever voor weg. Want het maakt je maar moedeloos, het maakt je machteloos. Zoveel onderdrukking, zoveel uitbuiting, zoveel oorlogen, zoveel conflicten, zoveel armoede, zoveel misbruik en ga zo maar door. Het is te veel. En anderen die er niet voor wegkijken, die vragen zich getwijfeld af of je in deze tijd nog wel kunt geloven in God, die dat alles toestaat en toelaat. Zoveel mensen die leven in de schaduw van de dood. Is God zelf misschien niet dood? Zeiden een halve eeuw geleden heel veel mensen. Bestaat er wel een God die zich bekommert om mensen die leven in de schaduw van de dood? Ach, je weet het niet. Misschien dat je nog wat kracht kunt putten uit de woorden van Psalm 139. Een psalm die vaak wordt gelezen als we bijvoorbeeld afscheid nemen van iemand die ons dierbaar was. En graag willen we geloven dat de naam van die dierbare in de handpalm van God geschreven is voor eeuwig. We putten ook troost uit die gedachte. God is een troostgod bij uitstek. Als we afscheid nemen van iemand, dan wil troost God ons troosten. En de overledene, de dierbare, vertrouwen we graag toe aan die tijdloze God. God als troostgod. En daar is niets op tegen. Want God, mensen ervaren God ook als een troost. Maar laten we met Psalm 139 in gedachten God niet beperken tot een troostgod. Voor hen die met het verdriet van de dood te maken hebben. Natuurlijk is hij troostgod, maar hij is meer dan alleen een troostgod. Want Psalm 139 zegt dat God je nabij is in je doen en laten. In leven en sterven. Het is de God die zich van hier en nu, die zich ook met het leven bezighoudt. Juist met het leven. In onze samenleving hebben veel mensen geen enkele binding meer met die God die in veel kerken wordt gepreekt. God is iets, zeggen mensen, van vroeger. Van rituelen en tradities. Van niet meer bij de tijd zijn. En God heeft als werkterrein de kerk en meer niet. God is iets die al dan niet meer met de zegen van de dominee of van meneer pastoor, iedere mens die daarin wil geloven, een aai over de bol geeft. Of God laat zich gelden door op een ondoorgrondelijk, onbarmhartige wijze mensen te wijzen op hun zondigheid. En daar een heel wetboek bij vertellen wat dat betekent is. Wat jammer dat God niet meer wordt herkend door mensen als die kracht in het leven om mensen tot steun te zijn. Niet alleen tot troost, maar tot steun te zijn, als mensen op weg willen gaan door het leven. Want God wil met mensen op weg gaan. En wil mensen op weg zetten in het leven, in deze tijd en in deze wereld. God wil werk maken van zijn schepping, maar dan met mensen. Hij hengelt als het ware naar mensen. Het is een knipoog naar die discipelen die vissers van mensen zijn. God hengelt naar mensen. God die samen met mensen het vanzelfsprekende, de gebaande wegen en de visieuze cirkels wil doorbreken. De God waar Johannes de Doper over predikte aan de Jordaan, die Jezus handen en voeten gaf en die zijn volgelingen door de eeuwen heen tot een levend teken van geloof, hoop en liefde maakte. Voor allen die leefden in de schaduw van de dood. En daardoor kwamen mensen in beweging en komen mensen in beweging. En daardoor werden mensen en worden mensen op weg gezet door Gods geest. En daardoor kregen en krijgen mensen de kracht om zichzelf te veranderen. Zichzelf te vernieuwen. Een verhaal dat nog steeds doorgaat. En ik kan het eigenlijk niet anders verduidelijken door de woorden aan te halen van een moderne profeet, bedoel ik, die op 4 april 1968 werd vermoord. En ik wou hem even laten zien, als dat kan. En u kent hem wel, want het is een uit uw gemeenschap van de Baptisten, Martin Luther King. En hij zei, en misschien kan ik die woorden ook wel even laten zien, voor het slagen van het kwaad is niets anders nodig dan dat goede mensen niets doen. Als goede mensen niets anders doen dan voor hun gezinsleden zorgen, hun sport beoefenen, televisie kijken, kunnen kwade krachten ongestoord hun onzalige praktijken uitvoeren. Die kwade krachten worden dan niet gehinderd door de zogenaamde zwijgende meerderheid. De kwade krachten worden dan niet gehinderd door de zogenaamde zwijgende meerderheid. En King riep met deze woorden mensen op zich niet neer te leggen bij een bestaande onrechtvaardige situatie van ongelijkheid. Een profetische goddelijke opdracht die nog steeds actueel is. Want ongelijkheid komt in vele gedaanten nog steeds voor. En King geloofde in een geweldloze verandering in het denken en doen van mensen door actief bruggen te bouwen naar mensen en tussen mensen. En op die manier legde hij heel praktisch het evangelie van Jezus uit. En zo krijgt een zwijgende meerderheid een stem die gehoord zal worden. Zoals Jezus dat waarschijnlijk voor ogen had toen hij daar begon in Galilea. Om ongelijkheid en verdeeldheid tussen en onder mensen in Gods naam te verdrijven. Want God heeft ons geschapen voor het licht en niet voor de duisternis. Voor de hoop en niet voor de angst. Voor de liefde en niet voor de haat. Voor de toekomst en niet voor gisteren. Voor de vrede en niet voor het conflict. Voor de harmonie en niet voor gebrokenheid. Voor de solidariteit en niet voor de hebzucht. Voor de dag en niet voor de nacht. Voor het leven en niet voor de dood. Voor de eeuwigheid en niet voor even. Voor zijn koninkrijk dat hier en nu altijd weer begint. Amen.